Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 14 vers 1 tot en met 16. Jeremia 14 vers 1 tot en met 16. De te zingen psalmen psalm 74 vers 2 en 11. Psalm 89 vers 13 en 14. Psalm 108 vers 7, Psalm 79 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Jeremia 14 vers 1 tot en met 16. Door te zingen psalmen Psalm 74 vers 2 en 11. Psalm 89 vers 13 en 14. Psalm 108 vers 7. Psalm 79 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij met elkaar uit Psalm 74, daarvan het tweede en het elfde vers. Wij noemden u Psalm 74 vers 2 en 11, herdenk de trouw aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerpen van uw zegen, aan Sions berg, waar ge eertijds hebt gewoond. En wat er verder volgt in het elfde vers van Psalm 74.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt ge opgetekend vinden in de profetieën van Jeremia. Daarvan het 14e hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. Wij noemden u Jeremia 14, de eerste 16 verzen.
Het woord des Heren, dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte. Juda treurt en haar poorten zijn verzwakt. Zij zijn in het zwart gekleed ter aarde toe. En Jeruzalems geschrei klimt op. En hun voortreffelijken zenden hun kleine naar water. Zij komen tot de grachten, zij vinden geen water. Zij komen met hun vaten ledig weder, zij zijn beschaamd, ja, worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde is, de akkerlieden zijn beschaamd, zij bedekken hun hoofd. Want ook de hinden in het veld werpen jongen en verlaten die, omdat er geen jong gras is. En de woudezels staan op de hoge plaatsen. Zij scheppen den wind gelijk de draken. Hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. O Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zoudt gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt gij zijn als een verzaagd man, als een held die niets kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o Heere, en wij zijn naar uw naam genoemd, verlaat ons niet. Alzo zegt de Heere van dit volk, zij hebben zo lief gehad te zwerven. Zij hebben hun voeten niet bedwongen, daarom heeft de Heere geen welgevallen aan hen. Nu zal hij hun ongerechtigheden gedenken en hun zonden bezoeken. Wijder zeide de Heere tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. Ofschoon zij vasten, ik zal naar hun geschrei niet horen. En ofschoon zij brandoffer en spijsoffer offeren, ik zal aan hen geen welgevallen hebben. Maar door het zwaard en door den honger en door de pestilentie zal ik hen verteren. Toen zeide ik, ach Heere, Heere, zie, die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben. Maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En de Heere zeide tot mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog een bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profeteren uw lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij huns harten. Daarom zegt de Heere alzo, aangaande de profeten die in mijn naam profeteren, daar ik hen niet gezonden heb. En zij dan nog zeggen, er zal geen zwaard nog honger in dit land zijn. Dezelfde profeten zullen door het zwaard en door de honger verteerd worden. En het volk tot welke zij profeteren, zullen op de straten van Jeruzalem weggeworpen zijn vanwege den honger en het zwaard. En er zal niemand zijn die hen begraven, hen, hun vrouwen en hun zonen en hun dochters. Alzo zal ik hun boosheid over hen uitstorten.
Geliefden, zoeken wij het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Aanbidden ze waardig en dienen ze waardig God in de hemel. Vervul u ons met eerbied en met diep ontzag in de toenadering tot uw heilige troon, waar u bekleed zijt met eer en om God met heerlijkheid, waar de engelen hun aangezichten bedekken en uitroepen: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, ja, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Gezijde die een ontoegankelijk licht bewoont, dat ge in deze ogenblikken die rechte vernedering en innerlijke verootmoediging voor uw aangezicht in het stof wilde verlenen, ja, die genade in onze hart en leven zou willen schenken, die eenmaal uw knecht Ezra ten deel viel, toen hij voor uw aangezicht kreeg te buigen: zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld. Heere, dat ge door uw lieve geest in onze hart en leven dat de rechte schuld beseffen wilde verlenen, waren Gods offers een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen, toch brengen in de verootmoediging voor uw aangezicht in het stof, waar we in een bijzonder uur en ogenblik zijn samengekomen in betrekking tot de tekenen van de tijd, waar uw oordelen en gerichten over deze aarde gaan en de ongerechtigheid vermenigvuldigt, waar met uw dierbare woord en getuigenis meer en meer wordt afgerekend. Wat zou het een verwaardiging zijn wanneer we de schuld in dit avontuur niet bij een ander zouden zoeken, maar door genade de schuldbrief kregen thuisgestuurd, waar we allen in ons verbondse hoofd Adam u de levende God de rug en de nekken hebben toegekeerd en er van Adams wegen niemand is die naar God vraagt en niemand is die naar God zoekt. Wat zou het een wonder zijn wanneer ge door uw eeuwige geest erin mede wildet komen, opdat de verkondiging van uw woord door de werking van uw lieve geest ingang zou mogen verkrijgen in verloren zondaarse harten en het slot desse harten in dit avonduur gescheurd zou mogen worden, waar u zelf getuigd hebt en scheurt uw hart en niet uw klederen, opdat we met een Ephraïm onszelf op de heupen leerden kloppen Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb, dat ge door uw dierbare woord in de schuld wilde brengen, dat er een heilige weld uitgeoefend mag worden op het koninkrijk der hemelen, en we om genade in ons leven verlegen gemaakt zouden worden, dat ge daartoe in dit avontuur de rijen en de paden zou willen doorwandelen en spreken van oor tot oor en van hart tot hart, waar we alle reizende zijn door de tijd naar een alles beslissende en immer eindigende eeuwigheid en willen te welzijn, er in ons leven een godsdaad van noden is. Zou u dan willen bekeren, Heere, wat onbekeerd voortleeft, en stille willen zetten op die brede weg die ten verderve leidt, om door het wonder van de wedergeboorte door te gaan door die enge poort, al die smalle weg die ten leven leidt, waarop de dwaas niet dwalen zal, maar die de verstandige naar boven leidt. Mogen we een ieder van ons u bevelen voor tijd en eeuwigheid beiden, bijzonder ook onze kinderen en de jeugd zoals ze zijn opgekomen, ge weet in welke tijd ze leven en opgroeien, bewaren u ze voor de zonde en het bewandelen van de paden van de ongerechtigheid, en dat ge in kleine kinderharten de tere vrezen van uw grote naam wilde verheerlijken, maar ook de jeugd willen gedenken, Heere, waar ze leven in dagen, waar Satan enerzijds omgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden, maar ook anderzijds als een engel des lichts om af te trekken van de hechte grondslagen van uw eeuwige getuigenis. O, dat ge ze een binnenkamer wilde geven om in de nood van hun leven u de Heere Heilige lastig te mogen vallen en ze om genade verlegen gemaakt zouden mogen worden. Zou u een ieder van onze willen gedenken wanneer we nog vreemdeling van genade zijn? Zou u dan zelf in willen grijpen, Heere, en uw goddelijke genade willen verheerlijken tot roem van uw grote naam? Maar mogen we in het bijzonder ook uw Sion u bevelen, geweten wat uw kinderen zo onmisbare van noden hebben, dat u ze wilde bouwen op die hechte grondslag en dat fundament der zaligheid, waar de zaligheid toch in geen ander is. En gezelf hebt gezegd, en de zaligheid is in geen ander, die enige naam die onder de hemel tot de zaligheid is gegeven. Mogen we u bevelen, Heere, degene die nameloos arm en diep ongelukkig over deze aarde gaan en die gewaar worden dat ze overal buiten staan, waar de schuld komt te drukken en de zonde komt te veroordelen, die door genade aan zichzelf ontdekt zijn geworden, bij wie de rust is opgezegd en die rusteloos daarheen gaan, bij wie het de grote vraag is die het hart komt te bezetten, o, kom ik ooit met God verzoend? O, dat ge in dit avonduur dan zelf deed ervaren van de zulken af te weten, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, o Heere, doe het om uw naams wil. En dat kan u enkel en alleen vanwege dat vastgestaafde verbond, vanuit dat eeuwig en onwankelbare van uw welbehagen, waar u vanuit de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid een weg tot de zaligheid hebt uitgedacht om verloren Adams kinderen weer tot de zaligheid te brengen met behoud en verheerlijking van uw volmaakte deugden, waar u zelf, o gezegende van de Vader, vol van genade en vol van waarheid daartoe gegeven hebt als een zoenoffer voor de zonde en gezelf hebt gezegd, zie ik kom, in de rol des boeks is van mij geschreven, ik heb lust, o mijn God, om uw wil en welbehagen te doen. O, dat het treurige Sions in dit avonduur beschikt mag worden, vreugde olie voor treurigheid en een gewaad des lofs voor een benauwd gemoed. O, dat ze genaamd mogen worden eikenbomen der gerechtigheid, dat ge wilde gedenken, Heere, aan degene die de weg naar de stad niet meer weten, die dat uitgaande leven hebben gekend met een rut op die akker van Boas, maar bij wie de gerstenoogst en de tarweoogst aan een einde gekomen is, waar uw heilige rechtbetaling komt te eisen, en die met alles wat er in het leven heeft plaatsgevonden er buiten staan, en maar één ding voor ogen hebben verloren, verloren, voor eeuwig verloren, dat ge als die grote doorbreker in dit avonduur wilde doorbreken, en door de poorten wilde heen gaan, o, dat de zulke verkondigd mag worden, de opening der gevangenhuis, en ge in dat dal van Achor, die deur der open wilde ontsluiten, al daar zal ze zingen, als in de dagen van haar jeugd. O, dat de ruimte buiten de mens in die gezegende ander mag worden aangewezen, waar u zelf getuigd hebt, ik heb hulp besteld bij een held die machtig is om te verlossen. O, dat die enige naam van Jezus, wiens naam is zaligmaker, waarde mag verkrijgen voor het benauwde zondaarshart, en de ziel nog eens mag opspringen van vreugde, mag ook in de weg van de zielzaligende ontdekking plaatsen wilde maken voor het werk en de arbeid van die gezegende ander, om op te mogen wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus, wien te kennen toch alleen het eeuwige leven is. O, heeft uw knecht Paulus het verwoord, het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En waar ge u zelf, o gezegende middelaar, daartoe gegeven hebt, waar uw Vaders dienstknechten wilde zijn, een zaligmaker van zondaren, hebt ge u zelf als dat onbestraffelijke lam Gods die geen zonde gekend en nog gedaan heeft opgeofferd op die kruisheuvel van Golgotha. O, dat degene die de zwartheid en de walgelijkheid van hun bestaan komen in te leven verwaardigd te mogen worden, dat de noodzakelijkheid van zijn bloed gekend mag worden, dat bloed der verzoening dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, om door dat bloed gewassen en gereinigd te mogen worden, o dat het noodzakelijk bloed mag worden, het dierbare bloed, reinigend bloed, en ge, o dierbare Heilige Geest, het wilde toepassen in de harten van uw gunstgenoten. We hebben het allen nodig, Heren, in deze bange tijd waarin wij leven, waar het geruisen van uw voetstappen wordt gehoord en de Maranatha-klanken worden vernomen. Jezus komt, want het einde aller dingen is nabij, dat hij die te komen staat zal komen, dat we intijds aan deze zijde van het graf in uw geborgen en gegrond mogen zijn, want uw oordeel, Heren, kan niet dan vreselijk wezen. O, dat we aan deze zijde van het graf recht in het oordeel gebracht zouden worden, waar die moordenaar aan het kruis betuigde: wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straffen waardig hetgeen we gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Leer ons dan sterven, eer dat het sterven worden zal. En mogen we ons land en volk u bevelen in de donkere tijd waarin we leven. O, wat we van u vragen mogen, geven wederkeer tot u de levende God. O Heere, doe het om uw naams wil. O, hebt geen voorleden tijden onder ons volk willen wonen en willen werken. Ga ons toch niet als een wandelaar voorbij, of als een reiziger die slechts inkeert om te vernachten, maar wil in de toren des ontfermens nog gedenken. Geef een breken met de zonde en de ongerechtigheid, en met de bandeloosheid en met de wetteloosheid, en geef een wederkeren om te komen met smeking en geween, en ge uw grote naam erin wilt het verheerlijken. En mogen we het koninklijke huis u bevelen, bijzonder ook onze koningin. Heere, geef u haar wat ze nodig heeft om te regeren overeenkomstig uw woord, en doe ze buigen voor u de Heere in het stof. Onze regering mogen we u bevelen, waar uw woord terzijde geschoven wordt als een mensenwoord, en mag het in der waarheid zijn kracht doen als zijnde Gods woord, en u er zaligmakend in mede wilde komen, waar het woord Gods levend en krachtig is, scherp snijdender dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En mogen we u bevelen, Heere, ook de burgemeester en de wethouders van deze burgerlijke gemeente, doe ze besturen overeenkomstig uw getuigenis, maar wil ook bijzonder gedenken hen die ons vertegenwoordigen, en namens de staatkundige gereformeerde partij, om terug te roepen tot de wet en tot de getuigenis. Het zij dat ze niet zullen horen, het zag in dageraad te hebben, wil ook de plaatselijke kiesvereniging gedenken in de arbeid die er verricht mag worden. Wil het hoofdbesturen verlenen wat ze nodig hebben, ook in het nemen van beslissingen. En dat ge zo nog een vurige muur rondom onze wilde zijn, waar ook de vrijheid meer en meer wordt aangevochten. Heere, behoud ons toch bij uw woord en getuigenis, sterk uw dienaren. In het uitdragen van uw getuigenis open de schriften, leid u hen in de waarheid van het woord en wil u ook ons helpen wanneer we gereed staan om uw getuigenis uit te dragen, maar de opening van uw woorden ervaren worden en bedien ons vanuit het binnenste van uw nooit verminderende volheid. Dat vragen we van u, alleen om Jezus wil. Amen. Tot voortzetting van ons samen zijn zingen wij met elkaar uit Psalm 89. Daarvan de verzen 13 en 14. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoeren van mijn rechterregeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen ze gewis voor mijn straffen beven. En wat er verder volgt, ook in het 14e van Psalm 89. En ondertussen krijgt ge de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. Er zal één collecte van u worden gevraagd, die bestemd is voor onze staatkundig gereformeerde partij. geliefde, de tekstenwoorden waar we vanavond met de hulp des Heren een ogenblik uw aandacht hopen te bepalen, kunt ge opgetekend vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. En wel de profetieën van Jeremia, daarvan het 14e hoofdstuk, de verzen 7 tot en met 9. Wij noemden u Jeremia 14, de verzen 7 tot en met 9, waarvan ik u alleen voorlees het 7e en het 8e verzen, het 1e gedeelte. Wij noemden u Jeremia 14, de verzen 7 en 8, het 1e gedeelte. Waar we Gods woord en onze tekst aldus lezen, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. O Heere, doe het om uw naams wil, want onze afkeringen zijn menigvuldig. Wij hebben tegen u gezondigd. O Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid tot zover. In deze tekstenwoorden, gemeente, worden we bepaald bij Jeremia's voorbeden voor het schuldige Juda-volk. Drie gedachten willen wij nader met elkaar overdenken. In de eerste plaats staan we stil bij een oprechte schuldbelijdenis. Onze tweede gedachte een onwankelbare pleitgrond. En onze derde gedachte een zekere verwachting. Dus Jeremia's voorbeden voor het schuldige Juda-volk, drie gedachten in de eerste plaats. Staan we stil bij een oprechte schuldbelijdenis. Als Jeremia hier als voorbidder optreedt voor het aangezicht des Heren, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. En wat zou het een wonder zijn, gemeente, wanneer we vanavond niet verder zouden komen dan onszelf. Hoewel mijn ongerechtigheden tegen mij getuigen. Onze tweede gedachte, een onwankelbare pleitgrond. Als hij zegt, o Heere, doe het om uw naams wil. En onze derde gedachte, een zekere verwachting, vers 8, o Israëls verwachting, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Gemeente, jongens en meisjes, de woorden van onze teksten zijn genomen uit de profetieën van Jeremia. Zijn naam betekent de Heere sticht. En nu kunnen wij van onszelf alleen maar ontstichten. Maar wat zou het een wonder van genade zijn wanneer we bijeen zijn gekomen in het licht van de tekenen van de tijd, wanneer we vanavond door genade gesticht zouden mogen worden. Jeremia was een zoon van de priester Hilkia. Eigenlijk zou er voor hem weggelegd zijn dat hij zijn vader Hilkia zou opvolgen als priester. Maar ook hierin zien wij dat de Gods gedachten zijn, niet onze gedachten. En dat de Heere komt te getuigen, mijn raad zal bestaan. Hij kwam uit het kleine plaatsje Anatot, gelegen ten noordoosten van Jeruzalem. Jeremia profeteerde tot het tweestammenrijk van Juda. En wel op een zeer jeugdige leeftijd heeft de Heere hem geroepen tot deze gewichtvolle arbeid, toen hij zo ongeveer 25 jaar oud was. En daarvan kunnen we lezen in Jeremia 1 vers 6. Toen zeide ik, ziende op zijn jonkheid, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. Dus Jeremia die had nogal wat bezwaren, maar de Heere heeft die bezwaren van Jeremia, heeft hij weggenomen. Hij heeft tot hem gesproken, overal waar ge zult heen gaan, daar zal ik bij u zijn en ik leg mijn woorden in uw mond. Zeg niet, ik ben jong. Hij profeteerde ten tijde van de koningen Josia, Joahas, Joachim, Joachim, als ook de laatste koning van Juda, Zedekia. En wat had Jeremia nu eigenlijk te doen? Jeremia moest het oordeel aankondigen. De wegvoering van het volk van Juda naar Babel in de ballingschap. En daarmee heeft hij ook de verwoestingen moeten aankondigen van Juda, maar in het bijzonder de stad Jeruzalem, waar ook de tempel stond op de bergen Sion, geliefden. O, de Heere dreigde Juda met pestilentie, met de hongersnood, als ook met oorlogen. En ziende op de verharding van het volk van Juda, ondanks de profetieën, dat de Heere hen zou wegvoeren, heeft Jeremia wel uit moeten roepen, och, dat mijn hoofd water waren en mijn ogen een springader van tranen om te bewenen de breuken van de dochter mijns volks. Maar daarin zien wij ook dat hij een rechtgeaarde profeet des Heren is geweest, die niet alleen tot het volk van Juda zichzelf heeft uitgesproken vanuit de hoogte, maar daarin zien we ook dat hij als profeet die priesterlijke bewogenheid tot zijn eigen volk kende, zijn herderlijke zorg, omdat hij ook dat volk lief had. En het volk van Juda daartegenover dan, oh wat hebben ze Jeremia, wat hebben ze hem bespot en tot hem gesproken. Maar waar is de God des oordeels nu? Met al de oordelen die komt uit te spreken over Juda, maar alles blijft staan zoals het is. Uw jarenlange profetie tegen ons over de verwoesting van stad en tempel, alles staat nog als het ware kaarsrecht overeind. En men luisterde, geliefden, liever eigenlijk naar de vredeprofeet Hanania, dan dat men het oor verleende aan de profeet Jeremia. Hanania predikte tot het volk van vrede, vrede en geen gevaar. Maar de Heere zegt, haastig verderven zal u overkomen. En ook in deze tijd is dat nog niet anders, waarin men liever de Hanania's gelooft. Vrede, vrede en geen gevaar. Dan wanneer de eerlijke boodschap gebracht wordt, geliefde bij God vandaan, waar de vinger bij de schuld gelegd wordt in het persoonlijk hart en leven. Men verdacht zelfs Jeremia nog van landverraad. En men heeft hem zelfs nog geprobeerd om te doden. Profeteer niet in de naam des Heren, zo heeft men tot hem gesproken, opdat ge van onze handen niet sterft. O, het ging dus de profeet Jeremia niet in een opgaande weg, geliefden. Want hij is onder Zedekia zelfs in de onderaardse kerker in bewaring gekomen in de kotjes. En later is hij gekomen in het voorhof der bewaring. Het is de profeet niet in een opgaande weg gegaan. En nu de woorden van onze tekst in het 14e hoofdstuk vormen eigenlijk één geheel met de hoofdstukken 11 tot en met de 15. Deze hoofdstukken die hebben betrekking op de periode na de reformatie van koning Josia en in de laatste dagen van Joachim, voor de wegvoering in de ballingschap naar Babel. En wat lees ik dan in vers 1 van ons tekstenhoofdstuk? Het woord des Heren dat tot Jeremia geschied is over de zaken der grote droogte. Het zwaard van de honger is tot Juda uitgegaan, geliefden. En wat de betekenis is van honger, wanneer de Heere met het zwaard van de honger kwam, dat betekent dat de Heere zijn gunstrijke tegenwoordigheid en zijn zegen aan het volk van Juda kwam te onttrekken. En het duurt niet zo lang of we zien dat mens en beest in Juda begint te hongeren en te dorsten. Bedenk daarbij onder een gesloten hemel, lees maar wat er staat in het tweede vers. Juda treurt en haar poorten, dat zijn de steden met haar inwoners, die zijn verzwakt, ze zijn amechtig, zijn ze geworden, ze zijn in het zwart gekleed. Ze gaan in rouw gebogen ter aarde toe en Jeruzalems geschrei klimt ten hemel op. Waarover was er nu rouw? Waarom was er nu rouwklagen onder dat volk van Juda? Omdat het zo gezondigd had. Omdat de Heere hun zijn zegen onthield in het eten en in het drinken, geliefde, en hun voortreffelijken, dat betekent de rijken en de edelen, die zenden hun kleine, dat betekent de geringe, de onaanzienlijke, naar water. Die eenvoudige onder dat volk van Juda, die zijn gaan zoeken in de grachten van Jeruzalem en Juda, of er nog wat water te vinden was om te drinken. Ze komen tot de grachten, ze vinden geen water. Ze kwamen met lege vaten, staat er, kwamen ze weder. Ze zijn beschaamd, ja, worden schaamrood en bedekken hun hoofd. Ze treuren, ze komen met schaamte, komen ze weder, omdat het aardrijk gescheurd is, terwijl er geen regen op de aarde was. Dat was eigenlijk de oorzaak waarom men schaamrood was, beschaamd was. Er was geen berouw over hun schuld en zonde. En om nu een kleine toepassing te maken voor de tijdreden waarvoor we vanavond bijeen zijn gekomen, waar is het rouwklagen? Waar is het treuren, geliefde? We hebben God op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Ons land is vervuld met bloedschuld op bloedschuld. De ware droefheid en het oprechte treuren werd onder Juda niet gevonden. En hoe staat het er met ons mee? Ook in Nederland, met ons persoonlijk leven. En mag ik nu de vragen instellen, heel dicht bij uw eigen hart en bij mijn eigen hart. Zijn er vanavond nog opgekomen in de ware droefheid van de ziel die over de aarde gaan? Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog, uw wil en wet. Hoe heilig, stout, versmaad. En dan gaan we nog even verder naar het vierde vers, het laatste gedeelte. De akkerlieden zijn beschaamd. Ze bedekken hun hoofd, want ook de hinden in het veld, die werpen de jongen. Het was zo droog, dat die hinden, die kwamen uit de bossen tevoorschijn. En ze wierpen hun jongen in het veld. En verlaten die, omdat er geen jong gras is. Aangrijpende werkelijkheid als Jeremia dat hier als het ware komt uit te schilderen hoe het eruit zag in de woudezels staan. Op de hoge plaatsen, ze scheppen de wind gelijk de draken en hun ogen versmachten, omdat er geen kruid is. Maar zie Jeremia, die ziet de grote noten van Juda, heeft hij voor ogen. En dan denken we aan de woorden van Joël, hoe zucht het vee, hier ook te Juda, en door het belijden van hun ongerechtigheden, dan gaat Jeremia proberen om het oordeel wat doortrekt over Juda, dan gaat proberen Jeremia af te bidden, geliefden. En dan horen we vanavond een profeet die niet uit de hoogte opkomt, maar een profeet die opkomt en die één is met het volk van Juda, die uit de diepte opkomt en die uit de ootmoed opkomt, geliefden, en die schuldbeleidend daar staat tussen dat schuldige volk van Juda en die God die zijn rechten moet handhaven. Daar staat Jeremia ontbloot in zichzelf, geliefde, en horen hoe hij dan gaat spreken, hoewel onze ongerechtigheden het tegen ons getuigen, dan mag hij zijn knieën buigen. En dan mag hij zijn hart gaan uitstorten voor de God van Israël. Hij stond niet boven dat volk, hij stond naast dat volk. Ja, wat zeg ik? Is er in uw leven ook al eens een ogenblik aangebroken, dat je er niet meer naast stond, maar dat de Heere u er door genade onder kwam te brengen? Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Het gaat hier niet over de dagelijkse struikelingen, waarvan Jacobus getuigd heeft, wij struikelen allen in velen. Maar het gaat hier over ongerechtigheden, en waarin bestonden die? Wel in bloedschuld en in hoererij die vermenigvuldigen. Hoordat dat volk de hoogte kwam te bouwen van Tofet in het dal van Hinnom. Hoe dat ze rookten aan de Baal en hoe dat men koeken bakte, die men offerde aan de Meleget des hemels, geliefde. Hoe dat Gods wetten met de voeten werden getreden en Gods inzettingen ontheiligd. O Jeremia, die wordt bij de oorzaak bepaald, geliefde, wat de Heer is en mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij de springader des levende waters hebben zij verlaten en ze hebben zichzelf bakken uitgehouden. Gebroken bakken die geen water kunnen bevatten. En dan zien we hoe dat Jeremia in de schuld geplaatst wordt. O, wat zou het een wonder van genade zijn wanneer we vanavond met schuld gezegend zouden worden en we voor de Heere in het stof kregen te buigen dat een ander het niet meer heeft gedaan. Dat ze het in Den Haag niet meer hebben gedaan, in Amsterdam niet meer hebben gedaan. Maar dat we door genade persoonlijk in de breuken des harten geplaatst zouden mogen worden. Zoals eenmaal een Ezra het beleden heeft, zie we zijn voor uw aangezicht. In onze schuld, kom zijn er vanavond zulke nog opgekomen naar Gods huis, die in de schulte van hun leven, in de breuk van hun leven over de aarde gaan. Hoe kom ik ooit met de God verzoend, geliefde, want zijn wij al aan onze ongerechtigheden ontdekt? En wat zijn uw ongerechtigheden? Dat is alles wat niet recht meer is voor God, geliefde. Al het onrechte wat niet meer overeenstemt met Gods heilige recht En dat wij nu niet terecht meer zijn voor God. O, heeft de Heere de mens dan al zo boos en verkeerd geschapen? Zijn we dan geschapen, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen? Nee, hoe dat de Heere nu de mens in de staat der rechtheid, als het prontje wil, van zijn schepping uit zijn handen heeft voortgebracht. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid overeenkomstig, dat reine deugden beeld Gods, we waren rechten voor God. O, wat is Adams wil verslonden geweest in de goddelijke wil des Heren. Maar hoe dat de mens nu in de diepte van zijn val in Adams bondsbreuk, hoe dat we nu allemaal van de grootste tot de kleinste van Adams wegen ontbloot zijn, van alle gerechtigheid geliefde, en vervuld met ongerechtigheid waar we haters van God zijn geworden en haters van onze naasten. Horen wat een Salomo daarvan getuigd heeft, alleenlijk dit heb ik gevonden, dat God de mensen recht gemaakt heeft, maar ze hebben vele vonden gezocht. O, mag ik eens vragen, ben u wel aan uw ongerechtigheid ontdekt geworden? Hebben we het in waarheid al mogen bewenen en betreuren voor het aangezicht des Heren? Wat is daarvoor nodig, geliefde wel? Daar is het wonder van de wedergeboorte in ons leven toe nodig, opdat onze blinde zielsogen geopend zullen worden en die breuken des harten hier van binnen zal worden opengelegd en die dierbare Heilige Geest in zijn werkingen gekend mag worden, hoe dat hij nu die zondaar gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. O, is de zonde in ons leven al tot zonde? Werd de schuld in ons leven al tot schuld? Hebben we ooit al gezien dat we ontbloot zijn van alle gerechtigheid? En dat de mens van Adams wegen ook in dat gericht vol betrokken zal worden, geliefde? O, gesteld onze ongerechtigheden in het licht van uw heilig aangezicht, zo heeft de Mozes ervan getuigd. O, is dat in uw leven al werkelijkheid geworden? Hoe krijgen we nu die ongerechtigheden in ons leven te zien? Wat gaat de Heere dan doen, geliefde, door de werking van zijn eeuwige geest? Als de Heere die spiegel van zijn heilige wet voor de ogen komt te stellen, goed geschapen, diep gevallen, en die wet des Heeren als een ingeschapen liefdeswet hier van binnen in het hart gegeven, dat we die wet hebben verworpen, maar hoe dat nu de Heere die wet als een kenbron van ellende voor de ogen gaat stellen, is dat al werkelijkheid geworden? Werd die wet ooit al een spiegel in uw leven, geliefde, waarin we onze zonden en schulden hebben gezien, mijn ongerechtigheden, die gaan over mijn hoofd als een zware last, zijn ze mij te zwaar geworden? Hebben we het al doorleefd dat we de Heeren hebben vermoeid met onze zonden? Hebben we het al doorleefd dat we hem moeite gemaakt hebben met onze ongerechtigheden? Maar kregen we ook al te zien hoe dat nu de Heere van die gevallen mensen beeld komt terug te eisen? O, het is zo nodig, geliefde, om naar dat evenbeeld Gods hersteld en vernieuwd te worden. En wat gaat nu elk een doen? Ik zal er heel kort in zijn. Die hier aan zichzelf ontdekt wordt, die gaat proberen een gerechtigheid aan te brengen, waarmee hij de Heere wel behagelijk zal kunnen zijn. Heb geduld, Heere, en ik zal u alles betalen, hoe dat ze proberen dat recht aan hun kant te krijgen. O, wanneer de Heere daar die zon daar in zijn ogenblik in door laat gaan, om die gerechtigheid aan te brengen, geliefde, om erachter gebracht te worden in de weg van de zielzaligende ontdekking, goed doet geen nut. ten dagen der verbolgenheid alleen de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus die redde van de dood, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Dan hoop ik er straks even bij stil te staan dat er nu één is geweest die een volmaakte gerechtigheid heeft verworven, opdat nu doodschuldige zondaren gezaligd zullen worden, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. Het land is vol van ongerechtigheid. Het land is vol van onrecht. Het land is vol van bloedschuld. En ik ga niet in herhaling treden als we denken aan abortus, euthanasie, de ontheiliging van de dag des Heren, geliefden, waar ook de wetten worden gewijzigd en gewijzigd zijn, ook in betrekking tot de opening van de winkeltijden op de dag des Heren. O, het land is ook vol van ongerechtigheden, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. En nu zou daar heel wat over op te noemen zijn, hoe dat die ongerechtigheden van het land tegen ons getuigen. Maar dan komt het nog op een afstand te staan. Maar laten we eens een stapje nader komen, ook in het kerkelijke leven, geliefden. Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen. O, waar is de zuivere schriftuurlijke bevindelijke waarheid die meer en meer aan de zijde gesteld wordt en waar er van een andere kant geroepen wordt: vrede, vrede en geen gevaar. Wat wordt de breuk op het lichtst geheeld, geliefd? Wat wordt er gepleisterd met loze kalk? En wat worden er wat een kussens onder de oksels genaaid? O, wat worden mensen menigmaal op onzuivere gronden de handen opgelegd en door mensen zalig gesproken, hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, omdat ook de bestraffende man in de poort zo gemist wordt, geliefde. Onze ongerechtigheden ook in het kerkelijke leven, maar ook in het huiselijke leven. En trek die lijn eens wat dichter naar u toe en ik naar mezelf toe in het huiselijke leven. Denk aan de moderne media, dat we leven in een beeldcultuur. Waar gewaarschuwd is jaar in jaar uit tegen het bezit van televisie en vermanend opgetreden werd, dat het achterhaald is geworden. En waarin we ook zien dat de vorst der duisternis een praktijk heeft van meer dan 6000 jaren oud, geliefden. En hoe dat de gehele reformatorische gezindte ongewild, laten we dat stellen, ongewild betrokken is geworden in deze beeldcultuur die veel ingrijpender is dan zelfs het bezit van televisie. Maar welke ongerechtigheid er zichtbaar is wanneer we open internet hebben en daartegenover gefilterd internet, maar dan nog een stapje verder, waar ook dienaangaande de grens is geweest. Hoeveel zijn er niet met de open wereld die ze met zich dragen van de morgen tot de avond tot hun gebruik tegen ons getuigen? Ze stellen ons in een staat van beschuldiging, hoewel onze ongerechtigheden in de grondtekst staat eigenlijk tegen ons antwoorden. Het is een aanklacht tegen dit volk, onze tweede gedachte, een onwankelbare pleitgrond. En dan komen we zomaar bij twee woordjes: o Heere. En nu juist dat ene woordje, die uitroep o, het is als een ontboezeming uit het hart van de profeet Jeremia. Maar waarin hij ook roept: o Heere, die God van Israël. zoals hij zich bekend maakte als de ik zal zijn die niks zijn zal. Vanuit de brandende, nog niet verterende brambos in het leven van Mozes. Wat wil nu eigenlijk Jeremia zeggen? Wat gaat Jeremia nu doen? Gaat Jeremia wat doen, geliefde, wat hierin verborgen ligt? Als hij ziet hoe dat de Heer op dat volk neerziet en ze komt te tuchtigen en te straffen, dan zegt hij: O Heere, gij hebt toch dit volk, dat heb je toch als uw volk aangenomen. Gij hebt toch dat volk als een kudde aangenomen, toen ge Mozes daar gesteld hebt om dat volk van Israël door de woestijn te gaan leiden, tot aan de grenzen van het beloofde land Kanaan. Dan blijft er in Jeremia eigenlijk maar één uitroep meer over in. Zitten er vanavond die dat hebben overgehouden in hun leven. Blijft er niet zo'n lang gebed meer over als de nood tot nood gehad worden. Hij zegt: O Heer, help toch. O Heer, verlos toch. O Heer, red ons toch, spaar ons toch, kom. Mag ik eens even een vraag stellen? Is er nog één vanavond opgekomen die geen raad meer weet met zichzelf? Bij wie de banden strak zijn aangetrokken, die maar één ding voor ogen meer hebben. Het is kwijt, het is een verloren zaak in mijn leven. O Heer, doe het om uw naams wil, zou u het willen vergeven. Zou u het willen doen om uw naams wil, dat betekent dan tegelijkertijd, gemeente, niet buiten het recht om. Zou u het willen doen, Heer, om uw naams wil, die gegrond is op recht en gerechtigheid. Weet u wat Jeremia nu geleerd heeft, geliefde? Dat het nooit meer kan om Jeremia. Hebben we dat in ons leven al geleerd, dat het nu nooit meer kan om mij? Maar dat het nu alleen kan op die onwankelbare pleitgrond. O Heere, doe het om uw naams wil, niet ons, o Heere, niet ons, want uw naam zij de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Doe het niet om mijn naam, want mijn naam is zondaar. Doe het niet om mijn naam, want als u in het gericht zou treden en gadeslaan, Heere, wie zou kunnen bestaan? Waar is Jeremia nu eigenlijk mee bezet? Wat zou het een wonder zijn wanneer we daar vanavond in waarheid mee bezet raakte in ons leven. Jeremia is niet meer bezet met zijn eigen eer. Maar Jeremia die is bezet met de Ere Gods. Hij heeft een betrekking op de Ere Gods, op de deugden Gods. En hij heeft tegelijkertijd een betrekking op de zaligheid van de schuldige volk van Juda. O, hebben we dat in ons leven al geleerd? Is het ooit in ons leven een moment geworden dat we om de Ere Gods in ons leven verlegen zijn geworden? Want het draait altijd bij de gevallen mens en ook in het leven van de kerk die eraan ontdekt zijn, draait altijd om dat eigen ik buiten de oefening van het geloof. We zijn eerovers van God geworden in de diepte van onze val. En dat leven we nog uit, dag bij dag. O, er is niemand van Adams wegen bekommerd om de Ere Gods. Om het nog erger te zeggen, er is van Adams wegen niemand bekommerd om zijn zielenzaligheid, geliefde. Maar doe het om uw naams wil. Want uw naam is uw wezen en in uw naam worden uw deugden geopenbaard. Doe het om uw naams wil. En mag ik eens vragen vanavond, is er nog, zijn er nog schuldigen in het midden van ons die dat hebben doorleefd? Werd die naam in ons leven niet te wat, maar werd die naam ons al alles waard? Werd die naam ons al dierbaar, beminnelijk? Werd die naam in ons leven al de schoonste geliefde? O, als die naam waarde gaat verkrijgen in ons leven, dan vergaat onze naam. Maar die naam van de Heere in ons leven gekend worden, heeft die naam van de zaligmaker al waarde gekregen. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Doe het om uw naams wil, die naam. Zo heilig, groot en goed geliefde. Maar die naam verheerlijkt worden, en weet ge, waarin u die naam alleen maar verheerlijkt kan worden, die kan alleen verheerlijkt worden in hem, die daartoe gekomen is vanuit de eeuwigheid in de tijd, dat hij gekomen is waarvan hij gesproken heeft in het hoge priesterlijke gebed. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, waar hij als die hoogste profeet, maar ook als die enige hoge priester, als die gezegende van de Vader, vol van genade en vol van waarheid, daartoe is gekomen, opdat de naam en de deugden Gods verheerlijkt en opgeluisterd zouden worden. O, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naams wil, opdat die verheerlijkt zal worden. En Jeremia die trad op als een voorbidder geliefde. Hij was de zoon van de priester en was een profeet. Maar daar zien we hoe dan nu die gezegende van de Vader, vol van genade en vol van waarheid, voordat hij reeds in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid zichzelf heeft gegeven, opdat de naam en de deugden Gods verheerlijkt zouden worden. Hoor eens hoe het klonk, want wie is hij die met zijn hart te borgen worden om tot mij te genaken? Hoor hoe dat hij als die knechten van de Vader, waaruit de uitgangen van zijn middelaars hart zijn geweest om die naam te verheerlijken, maar ook naamloze verloren Adams kinderen, dat hij ze uit die ruisende kuil en uit dat modderig slijken zou optrekken. Dat heeft hem doen getuigen, zie ik om. O, hij is als die volmaakte hoge priester, is hij gekomen in de volheid des tijds, die geen zonde gekend en die geen zonde gedaan heeft. Ik heb uw naam geopenbaard onder de mensen, waarin zijn naam onteerd en een smaad is geworden. Ik draag de schimp en de smaad en de overlast dergene die al ziende God u smaadde. Ik heb geweend en mijn ziel heeft steeds gevast. O, die gezegende van de Vader, geliefde, doe het. En hij heeft het gedaan om zijn naams wil. Ge zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volken zalig maken van hun zonden. O, Christus is gekomen voor dat geestelijke Juda-volk. In Leviticus 16, vers 21, daar lezen we: en Aaron zal beide handen op het hoofd van de levende bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar hun zonde beleiden, en hij zal die op de hoofd des boks leggen. Zo kunnen we lezen: en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn leiden. Doe het om uw naams wil. O, dan zien we, volk des Heren, hoe dat nu die gezegende Christus gekomen is als het lam Gods, dat de zonde der wereld komt weg te nemen. Op hem is de schuld van zijn kerk gelegd. Op hem zijn de ongerechtigheden gekomen. O, dat het vanavond een troostwoord mag zijn voor degene die onder hun ongerechtigheden gebukt en gebogen gaan en die moeten uitroepen. Hoewel mijn ongerechtigheden tegen mij getuigen, is de prediking in dit avonduur ook het doe het om uw naams wil. Hij zal hun ongerechtigheden dragen. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij heeft de ongerechtigheid des lands op één dag weggenomen. Opdat nu juist dat zwarte zondaarse volk, die met de bruidgetuigen moeten zwarte zijn, als de tenten van Kedar, door dat volmaakte offer van Jezus gewassen en gereinigd zullen worden in dat dierbare bloed van die gezegende middelaren Gods en der mensen. Doe het, zegt Jeremia. En mogen we vanavond nazeggen, o Heere, doe het om Jezus wil. Doe het alleen op grond van dat volmaakte offer van Christus wil, die een volmaakte gerechtigheid heeft aangebracht en zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf in een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Doe het om uw naams wil, en dat heeft hij ook gedaan. Waar de wrekende gerechtigheid God zich geopenbaard heeft, bijzonder in de weg van de diepe vernedering van de man van smarten verzocht in krankheden, hoe dat hij als de knechten van de Vader een schuldenaar is geworden aan het rechte zijns vaders, Gods wrekende en strafoefenende gerechtigheid zich daarin heeft geopenbaard. Maar hij zal Israël verlossen van al haar ongerechtigheden. O, op grond van dat aangebrachte offer krijgt nu de kerk een bukken, krijgt nu de kerk een buigen, opdat ze aan de zijde des Heren gebracht zal worden, om uit die door hem verworven volheid van genade te mogen ontvangen, geliefde, wat ze zoveel van nodig hebben. En voor wie? Voor een volk die nu ontbloot zijn van alle gerechtigheden. En hebben we daar in ons leven nu kennis aan gekregen? Zijn we al ontbloot van alle gerechtigheid? En hebben we door ontdekkende genade onszelf al leren kennen als vervuld met ongerechtigheid? O, welk een zalig ogenblik wanneer we onze ongerechtigheden mogen uitleveren, geliefde. En hij die enige geldende gerechtigheid komt weg te schenken. En de ziel komt te vervullen met zijn gerechtigheid. Doe het om uw naams wil. O, waar we op Goede Vrijdag die van vertorend rechter zien, maar met paasmorgen een verzoend rechter die opgewekt is tot de rechtvaardigmaking van zijn kerk, en van wie de profeet Micha getuigde: hij zal zich ons weder ontfermen, hij zal al onze ongerechtigheden zal hij dempen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen, waar het waarheid is geworden: ik tel uw overtreding uit als een nevel, en uw ongerechtigheid die gedenk ik niet. Doe het om uw naams wil. Jeremia, die zocht in alles de eer des Heeren. Maar die meerdere geliefde, die hoogste profeet en die enige leraar der gerechtigheid, die heeft volmaakt de eer van zijn vader gezocht. Want onze afkeringen, zijn menigvuldig. Onze afkeringen zijn, betekent het eigenlijk, groot. En daar buigt Jeremia, die buigt eronder. En door de liefde Gods ingewonnen, geliefde, het is maar niet een bloot toestemmen. Maar het is een heilig herkennen wat Jeremia hier doet. Dat is een groot verschil of we het met ons bloot verstand toestemmen. En zeggen, nou ja, dat is ook zo. Want onze ongerechtigheden, die zijn menigvuldig. En dat we er nog over kunnen praten, geliefden. En nee, onze afkeringen zijn menigvuldig. Dat is een heilig herkennen. En als ik probeer af te dalen vanavond, hebben wij het in ons leven ook al mogen erkennen. Onze afkeringen, die zijn menigvuldig. We hebben ons allemaal in Adam van de levende God afgekeerd. Allemaal God de rug en de nek toegekeerd. En we zijn vervreemd van God en we hebben ons geliefde naar een ander toegekeerd in de bondsbreuk in Adam. Onze afkeringen zijn menigvuldig. Maar weet u wat nu een wonder is? Dat de Heer het nog niet moe is geworden. We zouden erover kunnen praten. We zouden de afkeringen, we zouden de ongerechtigheden van Nederland op kunnen gaan noemen. Alleen zullen we niet uit het oog verliezen dat we er niet boven staan. Want we zijn ook een onderdaan van dat land. We zijn er ook een onderdaan van. En Jeremia die had liefde tot dat volk. Niet voor hun zonde. Niet voor hun afkeringen. Niet voor hun ongerechtigheden. Maar Jeremia had wel een priesterlijk hart voor Juda. Vandaar ook zijn worstelen in deze tekstwoorden. We hebben tegen u gezondigd. Wat betekent dat? Wij missen allen ons doel. Als we proberen de snaren van het hart te raken. Wij hebben tegen u gezondigd. Werd dat in uw leven al werkelijkheid? Maar weet u wat dat geeft, gemeente? Dat geeft ware smart. Dat geeft ware droefheid. Wij hebben tegen u gezondigd. Dat geeft een pijn van binnen hier, in het binnenste. We hebben allen gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods tegen u. Is dat al werkelijkheid geworden? Tegen u, de heilige, de rechtvaardige, die God die vol van majesteit is. God is vreselijk geducht in de raad der heiligen tegen u. En hebben we daarin ons leven onder mogen bukken? Hebben we dat in ons leven mogen aanvaarden? Wij hebben tegen u gezondigd, jongens en meisjes. Wie zei dat ook weer? Die jongen was heel ver van huis, in een ver gelegen land. Daar had hij het geld van zijn vader meegekregen, opgeëist. En hij begon gebrek te lijden. Eerst had hij aan elke vinger, had hij misschien wel 10 vrienden of 10 vriendinnen. Maar er is een ogenblik gekomen, is die geldbuidel, die is leeggeraakt. En hij hield niets meer over om wat te kopen, om te eten. Zodat hij zijn buik begeerde te vullen met de draf van de zwijnen. Toen is het gebeurd, hè? Toen is het gebeurd in zijn leven. Heer Jezus heeft het uitgesproken. Wij hebben tegen u gezondigd. Het zal ook een keertje persoonlijk moeten worden. Voelt u? Hij zegt, ik zal opstaan. En naar mijn vader gaan. En zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Maak me maar een van uw huurlingen. En weet je wat een rechtgeaarde vader nu nooit doet? Een rechtgeaarde vader toch. Die neemt geen huurlingen aan. Nee. Een rechtgeaarde vader. Die neemt ze wat tot kinderen weer aan. En die heeft die jongen in zijn armen ingesloten. En al zo geliefde, we hebben tegen u gezondigd. Nee, dat is geen lippenbelijdenis hier. Dat is ook geen verstandswerk. Dat is ook niet enkel een beetje rechtzinnigheid. Maar dat komt nu uit het oprechte van Jeremia's hart. Een gemeente, dat hoeft niet in veel woorden te bestaan hoor. Als maar waar is. Als het oprecht is. Ik heb tegen u gezondigd. Kan ook veel lippenbelijdenis zijn. Onder een schijn van buitengewone rechtzinnigheid. Dat kan ook nog. Farao die zei ook, ik heb gezondigd. Wat dacht u? Door de algemene overtuigingen en de werkingen van de geest kan ver gaan in het leven van de mens. Onderzoek uzelf nou. En mezelf erbij ingesloten, ja zeer nou. Want het gaat op een eeuwigheid aan. Saul, die zich verstak achter de vaten. Wat heeft hij het uitgeroepen toen hij begon te offeren en op Samuel niet kon wachten. Hij zegt, ik heb gezondigd. En wat heeft hij het wat uitgesproken? Wat heeft hij wat uitgesproken tegen David ook? Ge zijt rechtvaardiger dan ik. Ik heb gezondigd. En het is nooit een zuivere belijdenis geweest. Nog een voorbeeld noemen. Wat dacht je van een Judas? Hij zegt, ik heb gezondigd, verradende. Onschuldig bloed. Wij hebben tegen u zondig nog één ding. En dan gaan we nog even naar onze derde gedachte. Wat dan? Er staat hier, wij hebben tegen u zondigd. Kom, ik hoop dat er vanavond mogen zijn die daar geen vreemdeling van zijn in hun leven. Dat is niet één keertje hoor. Dat is niet één keertje. Wij hebben tegen u gezondigd. Ik hoop dat er een volk is die daar iets van mag verstaan. Dat is telkens weer opnieuw. Het is nodig dat we telkens weer in de schuld gebracht worden. Telkens weer. Dat is niet één keer hoor in het leven van de kerk. Dat is een doorgaande. Dat is een doorgaande daad geleerd. Weet je hoe dat nu komt, dat er zo weinig oefeningen in dat allerheiligst geloof zijn, omdat dat wat hier staat, hè, zo weinig praktijk is. Omdat er zo weinig een erkennen van de schuld en de verlorenheid is, ook in de verdere oefeningen van het leven geliefde. Want als de kerk des Heren, dan heb ik het over de levende kerk met een hoofdletter. Als het volk des Heren meer op die plek kwam, dan zou het er anders uitzien. Dan zou het er anders uitzien. Dan hoeven we echt niet rondom ons heen te zien. Als David op zijn plek gebracht wordt, wat zegt hij dan? Hij zegt, ik heb gezondigd. Hij heeft een ander het niet meer gedaan, hoor. Hij zegt, maar wat hebben die arme schapen gedaan? En als we dan rondom ons heen zien, hebben we zitten geleden op de bergen, ook van de kerkelijke verdeeldheid, en dat alles als beender ligt aan de mond van het graf. Wat zou dan een verwaardering zijn? Wij hebben tegen u gezondigd. En dan moet er eens goed over nadenken. En dat is een van de hoofdaccenten waar we vanavond ook voor bij elkaar zijn. Hebben we eens goed onder de aandacht gezien, volk des Heren. Hebben we eens goed gezien dat die grote voorbidder in zijn hogepriesterlijke gebed wat gebeden heeft. Hij zegt, ik wil dat ze één zijn. Gelijk wij één zijn. Misschien dat we die woorden maar wat op zijn kant laten. Als dat het zo niet zo belangrijk zou zijn. En we zitten allemaal met onze ogen naar beneden te kijken. Hoe zou het ooit nog bij elkaar kunnen komen? Alleen in die weg. Alleen in die weg. Wij hebben tegen u gezondigd. Wat moet de wereld ervan denken die er tegenaan kijkt, geliefd? Oh, dat er levende kerk, dat toch eens met recht smart over bezet zou worden. Want ten diepste ligt het lichaam van Christus verdeeld op de aarde. Dat dat de ware smart zou mogen worden. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar nu tot troost. Voor dat volk dat vanavond met de zonde en schuld over de aarde gehad. Kinderkens. Indien we gezondigd hebben. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Ook zij dan niet traag van geest, maar dat ge verwaardigd moogt worden, om tot die geopende fontein uit te mogen gaan, met dat zwarte, met dat bezoedelde bestaan, en met die inklevende verdorvenheid, Heren. Wij, ik heb tegen u gezondigd, maar o bron van hoogste goed. Was reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonde. Dat we eerst maar zien, Psalm 108. Daarvan het zevende vers, 108. Het zevende vers, o God, die 's lands benauwd uitziet. Red toch uw volk uit zijn verdriet. Want 's mensen heil is ijdelheid. Maar als Gods almacht ons geleidt, dan doen we in hem de kloekste daan, zodat we duizenden verslaan. Want allen die ons wederstreven, zal hij vertreden en doen sneven. 108 vers 7.
Thank you. Die zullen niet beschaamd worden, geliefden.
En dan blijft Jeremia, die blijft niet afwachten. Nee. Afwachten, dat wordt er genoeg gedaan, geliefde. Maar Jeremia, die had zijn verwachting op de levende God. O, er staat niet Jacobs verwachting, maar er staat Israëls verwachting. En waar heeft dat nu zijn grond in? Dat heeft nu zijn grond enkel en alleen. Omdat dat volk uit Abraham, Isaac en Jacob is voortgesproten. Omdat dat volk die naam heeft gekregen van Israël. Dat is die nieuwe naam die de Heere gegeven heeft aan wie? Aan Jacob bij de Peniel. Toen de Heere die vraag kwam te stellen in die nacht, hoe is uw naam? En dan moet Jacob met die oude naam naar voren komen. En wat zegt dan Ledeboer? Hij zegt, als Jacob Jacob blijft, gaat Jacob naar de hel. Maar als Jacob wordt Israël, dan is het eeuwig met hem wel. En dat is gebeurd bij de Peniel. En mag nu eens vragen vanavond, is dat in uw leven ook al gebeurd? Heeft de Heer al eens een keertje naar onze naam ook gevraagd? Geliefde, hoe is uw naam? En hebben we toen tot de innerlijke smart van ons leven, moesten we toen openbaar komen. Mijn naam is zondaar, mijn naam is doorbrenger. Mijn naam is een ellendeling. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. We zijn alle voortvluchten, we zijn allemaal ballingen buiten het paradijs. Maar wat mag nu Jeremia doen? Hij zegt, o Israëls verwachting. En mag nu vanavond vragen, gemeente, zijn er nog die hem verwachten? En heeft de Heere daar grond voor gegeven in uw leven om hem te verwachten? Wat is de grond dat ge hem verwachten moet van uw Heere goed? Is het dat men verwachten moet de hulp en troosten voor uw en spaden? Want over uw volk, Heere, stort ge Heere goede tier, zeer rijkelijk uw genade. Weet gij door welke weg dat gaat, geliefde, o Israëls verwachting? Dat gaat in de weg waarin al mijn verwachtingen ten eenenmale ontnomen moeten worden. Dat gaat in de weg waarin de kerk schipbreuk gaat leiden. Wat kan een mens de verwachting op zichzelf stellen? Wat kan de mens de verwachting op zijn bevinding zetten? Wat kan de mensen verwachting hier en daar opstellen, vlees tot zijn arm stellen? Maar o eer dat die zondaar daar komt, mij Israëls verwachting. Allen zijn verlosser in tijd van benauwdheid, dat betekent dat ik afgebracht moet worden van mijn verwachting, geliefde. O, wat is verwachten, dat is dat innerlijke uitzien van de ziel. En is die verwachting misschien dat er vanavond zijn die zeggen, mijn hoop is vergaan. En mijn verwachting van de Heere, alles is in mijn leven afgesneden. Maar hoor nu eens, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Hoe dat de Heere die verwachting van de mens geliefde in alles erbuiten gaat zetten en er een uitgewerkt mens overblijft, ontbloten van verwachting, mijn hoop is vergaan. En die in zichzelf geen enkele verwachting meer hebben overgehouden, zijn verlossen. Al dat de kerk dat nu zal gaan weten, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. En dat er nu in mij niets anders zal overblijven dan om de verlossing der ziel buiten de mens in die gezegende ander te mogen verkrijgen. Ze verlossen in tijd van benauwdheid. Wat is benauwdheid? Als er een knellende band rondom de mens gelegd is, geliefde. Zoals Israël in Egypte de benauwdheid heeft leren kennen, in tijd van benauwdheid, als er geen tijd van benauwdheid is, dan zullen we ook nooit weten waaruit we verlost moeten worden. Moet maar proberen goed te onthouden. Als er geen zielsbenauwdheid is, dan zal een mens ook niet weten waarof hij uit verlost moet worden. Dan zal het nooit een gebed kunnen zijn wat hier Jeremia heeft gebeden. Hij zegt zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Wat zou een mens nu moeten vragen dan als we die benauwdheid in ons leven niet kennen? Dan zullen we ook niet weten waaruit we verlost moeten worden. Maar die benauwdheid in zijn leven gaat leren kennen van Psalm 116. Ik vond benauwdheid en droevenis. O, zijn verlosser, in tijd van benauwdheid, kent ge er iets van die benauwdheid? Weet je wanneer het benauwd wordt? In het uur als de Heere de schuld voor de ogen gaat stellen. En die schuldbrief thuis gestuurd wordt. En de rust wordt opgezegd en dat het doorleefd wordt. Buiten hoop, buiten hoop. Hoe kom ik ooit met God verzoend, geliefde, te moeten sterven en niet te kunnen sterven? Ik vond benauwdheid en droevenis. Want alleen benauwdheid, geliefde, zal nooit brengen aan de voeten des Heren. Maar die ware zielsbenauwdheid, door dat zaligmakende werk van de Heilige Geest, dat brengt aan de voeten des Heren ook in de droefheid van het leven vanuit een godsgemis, dat zielheimwee in het hart gekend mag worden. En als Gods heilige wet de zondag schuldig komt te stellen voor zijn majesteit en het recht komt te eisen. Oh, is dat eens een keertje vastgelopen in ons leven, werd al eens werkelijkheid. Een dag der benauwdheid in ons leven. En daar zal ik er maar mee gaan eindigen, geliefde. Zijn verlosser in tijd van benauwdheid. O, dat wonder. Als de Heer een mens in de benauwdheid gaat brengen, zalig maken door zijn geest, dan zal de Heer zijn kerk niet in om laten komen. Dat moet je altijd goed onthouden. De Heer die brengt zijn volk niet in de benauwdheid om ze daarin om te laten komen. Maar de Heer die brengt zijn volk in de benauwdheid, al dat hij ze uit de benauwdheid ook zal gaan verlossen. Dan zal hij ruimte maken in de benauwdheid. Er zal een verlosser tot Sion komen. Omdat dat benauwde volk te gaan bevrijden, geliefde. En weet ge wanneer het benauwd wordt? In de aanvang als de Heer de ogen komt te openen. En het sterven wordt en God ontmoeten, maar wanneer wordt het ook een daad der benauwdheid? En misschien dat er vanavond één zit in Veriezeveen, die dat door genade mag verstaan. Misschien een jongen of een meisje, een man of een vrouw, bij wie het vastgelopen is en die geen levensruimte in hun leven meer hebben overgehouden, voor wie het een daad der benauwdheid is geworden. En voor wie het kwijt is met alles wat er in het leven is gebeurd. En die de weg naar de stad niet meer weten, geliefden. Die niet meer vooruit kunnen en achteruit. En die moeten uitroepen, ga ik voorwaarts. Ik zie hem niet achterwaarts, mijn ziel merkt hem niet op. En die er alles aan gedaan hebben in hun leven om met God verzoend te worden. En die er met alles buiten gezet zijn geworden, goed doet geen nut, ten dagen der verbolgenheid. O, maak u dan eens wijzen. Een dag der benauwdheid, maar dat de Heer nu in de benauwdheid ook ruimte komt te maken, kom. Dan is mijn hartelijke wens en beden dat de Heer zelf die werkt buiten de mens, in die gezegende ander zou willen ontsluiten vanuit het welbehagen vandaan. Hoe dat hij als dievenbondsmiddelaar daartoe gekomen is, geliefde. Opdat hij in de benauwdheid ruimte zou maken. Opdat hij als die grote doorbreker zal doorbreken. En het ervaren mag worden in dit avontuur. Die deur der hopen in dat dal van Achor. Al daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd. O, als die wel ontsloten mag worden, ik zal, nu ik mag ademhalen. Na zoveel bange tegenspoed al mijn gelofte u betalen, gij, die in nood mij hebt behoed, in de benauwdheid heb ge me ruimte gemaakt. Wees mij genadig, o God. O, wie er nu in die benauwdheid ruimte komt te maken, let erop hoor. Dat is die gezegende tweede persoon die in de benauwdheid ruimte maakt. Als de Heilige Geest het uit Christus neemt en het zijn kerk komt te verkondigen. Als die dierbare persoon, geliefde, ontsloten mag worden voor de ziel. In zijn bereidwilligheid, in zijn gewilligheid, in zijn gepastheid, in zijn beminnelijkheid. O, als die naam gaat schitteren in de donkere nachten van mijn leven. Dan lezen we van de bruiden wie ik zij die eruit ziet als de dageraad. Schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk met slagorde van banieren. Als hij voorop gaat treden in het leven van zijn kerk. En hij ruimte maakt dat ze mogen opspringen van vreugde, mijn ziel. Maak groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken. Maar om nu ook te mogen leren hoe die zaligmaker gekend wordt. In zijn gezegende persoon, geliefde. Hoe hij de zaligheid voor zijn kerk heeft aangebracht door de weg van recht en gerechtigheid. O, daarin ligt nu alles verklaard, want voor hem brak een dag der benauwdheid aan. O, de ganse tijd zijns lijdens, hier op deze aarde 33 jaar. Daar is het een tijd der benauwdheid geweest. Hij zal op weg drinken uit de beek. O, zijn leven is een leven der benauwdheid, hier op deze aarde geweest. Maar bijzonder aan het einde van zijn leven, geliefde, toen de lasten van de oneindige toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht, die hij zijn leven lang heeft gedragen, zich toe in spitsen en de schuldersvolks op hem kwam te drukken en het rechtbetaling kwam te eisen. Wat werd het voor hem een ure der benauwdheid in die hof van Gethsemane, toen hij daar kroop als een worm en geen man. Hoe dat zijn zweten werd als grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. O, voor hem een tijd van benauwdheid, waarom? In al hun benauwdheid was hij mede benauwd en de engel zijns aangezichts even voor hen gestreden, voor hem werd het benauwd. Begon hij droevig en zeer beangst te zijn, zeggende, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood, hoe blijf hier en waak met mij. Wat was een dag der benauwdheid toen hij aan het kruis van Golgotha genageld is geworden als die man van smarte verzocht in krankheid. Een dag der benauwdheid toen die zonne der gerechtigheid is ondergegaan. In die drieurige duisternis waarin het nacht geworden is, waarin hij weggezonken is. In nedergedaald ter helle de helse angsten en de helse smarten heeft doorstaan, geliefde. Hoor hem uitroepen, zo wees niet te verre van mij, want benauwdheid is nabij. Waar de macht der duisternis op zijn reine middelaars ziel heeft gestort. En de gehele machten van de hel, geliefde, ontstoken is geworden in tijden van benauwdheid. opdat hij zijn volk uit die helse angsten en kwelling en uit die benauwdheid zal verlossen en hen het eeuwige leven en de zaligheid zou aanbrengen. Een dag der benauwdheid, zijn verlosser geliefde wel nu. De Heere die zegene deze enkele woorden tot zijns naams eer en heerlijkheid, wanneer we er nog vreemdeling van zijn. Dan wens ik u maar één ding toe, dat het zulke dat de benauwdheid eens mag worden in uw leven. Dat het vanavond nog eens mag zijn, dat u van benauwdheid niet zou weten waar ge moest gaan. Al dat ge van kamer in kamer zou vluchten, om de Heere te voeten mogen vallen en hem om genade te mogen smeken. En gij die de Heere mogen kennen en vrezen, zijn verlosser. In tijden van benauwdheid zal de stof van de lof zijn, om die gezegende verlosser eeuwig groot te mogen maken, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons dan ook met hem niet al deze dingen schenken? Amen. Heere, we hebben uw woord overdacht. Ge mocht er uw onmisbare zegen over willen gebieden en uit de vrije gunst ons alle willen gedenken en naar de rijkdom van uw genade. Wil ons gedenken wanneer we van hier gaan. Wil voor ons alle zorgen, zou u de naprediker willen zijn. En wat wij slechts hebben kunnen brengen tot aan het oor, zou u het willen brengen in het hart. Verblijd u nog door uw daden en hoor u ons uit genade om Jezus wil. Amen. De slotzang is uit Psalm 79, daarvan het vierde vers. Ik lees dat niet meer voor. Psalm 79, vers 4. de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-eenig God, u zij al de eer. Amen.